Goedemorgen. Goedemiddag, yes. Nou, het is de eerste keer dat ik hier ben op een zondag. Ik ben hier wel op een familiedag. Ik denk twee keer. Mijn vrouw was hier de vorige keer. Mijn naam is Philip Nunn. Ik ben een Brit. I'm a British person, those who are listening to the translation. We can't go in English now, but we carry on in Dutch. Het is uiteindelijk mogelijk om in Nederlands te spreken, maar dat vraagt een beetje. Nou, ik heb een aantal boeken meegebracht. En ik zal de boeken op een tafel zetten in de koffieruimte. Bedankt. Mijn vrouw en ik, we hebben vier kinderen. Dus ik heb deze twee voor mijn kinderen geschreven. Ze zijn, de jongste is 21, de oudste is 29. Op zoek naar de ware is, hoe vind je dan een partner, dat proces? Ik heb hier een uitleg wat ik noem de Fish-Favor-model. Seksualiteit en het huwelijk. Ik merk meer en meer christenen ook proberen seks voor het huwelijk. En zij denken, nou, we zijn van plan om, dus. Maar het huwelijk is een verbond, dat is iets moois. En God waardeert en zegent seks alleen binnen het huwelijkverbond. Seks voor het huwelijk is seks buiten het huwelijk. Dus dit is een motivatie. Het is geen oordelende boek, maar wel om mensen te motiveren om het goed te doen. En God zegen ervan te krijgen. Nou, sommige mensen geloven en hebben geen twijfels. Ik zit een beetje anders in elkaar. Kan twijfelen en geloof samengaan? Nou, ik heb dit boekje geschreven. Waarom zou ik geloven? Mijn stelling hier, het is een eenvoudig boekje, maar mijn stelling is dat de christelijke geloof is geloof, maar een redelijk geloof. Geen stomme dingen, geen gekke dingen. Het is wel een redelijk geloof. En dan als je twijfelt, of je zoon of vriend of zo, misschien dit kan wel helpen. De andere boekje is over vergeving. Ik zie de waarde om te vergeven. Wij doen elkaar pijn. Ook in de maatschappij, ook binnen kerken soms, ook binnen gezinnen. En als wij leren om mensen te vergeven en los te laten, onze leven is echt anders. Nou, dat gaat over. In de laatste boekje is dit over gebrokenheid. Mijn vrouw heeft een burn-out gehad. Wij kwamen naar Nederland 12 jaar geleden. Mijn vrouw is een Nederlander. En na 2 jaar of zo in Nederland, zij kreeg een burn-out. Ik moet al mijn dingen stoppen. Het is echt een indrukwekkende gebeurtenis met een burn-out. Een jaar later, mijn zoon moet een hartoperatie, een nieuwe ingewikkelde hart. En hij is bijna overleden in Utrecht, hij was 15. En in die tijd heb ik dit boek geschreven, Gebrokenheid. En hoe ja, rare dingen gebeuren, wat doe je dan? En te zien dat Gods hand is ook op een mooie dag, als het schijnt. Maar Gods hand is ook op onze moeilijke momenten. En door onze moeilijke momenten, God probeert ook meer van de Heer Jezus in ons te laten komen. Dus, elke boek, mijn voorstel is als je wil een boek meenemen, zet dan €5 in de collecte de volgende zondag. Hier in jouw gemeente of een andere gemeente, of geef €5 naar een stichting, een christelijke stichting natuurlijk, of een goede doel, maar investeer €5 in de volgende week ergens moois besteed. Dan kan je een boek meenemen. Duidelijk? Nou, omgaan met lasten. Nou, leven is een beetje zoals een race. Ik ben 15 jaar zending in Colombia, dus ik ken de goede winkels in Colombia. Dus als ik ga naar Colombia en ik heb mijn sokken vergeten, of deo of tandenpasta, geen probleem. Maar ik ben een paar keer uitgenodigd naar Afrika, Congo, ergens in de bush, of Myanmar of zo. En dan je denkt, nou, als ik kom tandenpasta tekort, wat doe je dan? Nou, ik zet mijn koffer op mijn bed en ik ben voorzichtig wat ik inzet. Niet te veel, omdat je wil geen grote koffer hebben in een bus of zo. Het is echt onhandig. Dus je werd zo klein mogelijk, maar wel met de juiste dingen. En leven is ook een beetje zoals een race. En wij kunnen verschillende dingen meenemen. De kunst dan is mee te nemen alleen de juiste dingen. Nou, ups. Is dit een bel van jouw leven op dit moment? Het voelt zwaar met zoveel verantwoordelijkheden, met kinderen, met werk, met een zieke ouder, met een ouder. Je voelt een beetje zwaar. Sommige christenen, soms het is echt te veel in je leven. En je denkt, nou, ik red het niet hoor, met zoveel lasten en zo. Soms onze problemen kunnen ons dichter bij de Heer brengen. Nou. We hebben vanochtend begonnen met Hebreeën 12 te lezen. Dus ik zal het graag verder lezen. Hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten wij ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigenen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Hier is een tip van de schrift om hoe kunnen wij dan onze wedstrijd lopen, die voor ons ligt. En dan de schrijver van Hebreeën zegt, nou, er zijn twee dingen die maakten het moeilijk. De vertaling van, dat je hebt gebruikt, het is de nieuwe Bijbelvertaling, ik noem het de EGW-vertaling. Maar zij hebben de twee woorden in één gemaakt, de last van de zonde. Maar de Grieks, en ook de Engels, heeft twee woorden van, dus, de zonde en de lasten kunnen ons moeilijker maken om onze wedstrijd goed te kunnen wandelen. De christelijke leven heeft te maken met wandelen met volharding. Soms het is moeilijk, soms regent het, soms het is, je hebt bochten, moeilijke situaties. We zijn bemoedigd om met volharding te blijven wandelen met onze ogen op de Heer Jezus. Key, sleutel. Onze ogen niet op de kerk, niet op een voorganger, niet op je ouders. Je ogen moeten zijn altijd op de Heer Jezus. Met de Heer Jezus hebben, het is nooit fout. Met mensen altijd. Je vindt altijd iets. We hebben allemaal wat. Maar als wij lopen onze christelijke leven met onze ogen, niet om de nominatie, niet om de EO, niet om andere, maar op Jezus, dan komt het goed. En hier zijn twee dingen dat zegt dat het helpt ons niet. Zonde en lasten. Dus ik neem aan dat sommige dingen zijn niet zonde, maar wel lasten. En we weten het wel dat om Jezus te volgen met zonde wordt wel moeilijker. Maar er zijn soms dingen die, ja, gewoon een last. Is voetbal een zonde of een last? Is tuinieren een zonde of een last? Is gamen op computers een zonde of een last? Nou, sommige dingen zijn geen zonde, maar als je niet voorzichtig bent, het neemt meer en meer in van je tijd. Je auto kan een last zijn. Je tuin kan een last zijn. Je huis kan een last zijn. Je bent zo bezig om de ramen schoon te houden en de verf hier en de verf daar en dit te doen. Ja, je bent moe. Dus dit wordt een last. Een zegen van God kan een last worden. Dus de oproep dat ik vind in Hebreeën 12 is: probeer zo eenvoudig mogelijk te leven. Als mensen reizen van andere culturen, je zegt, het is wel mogelijk om eenvoudig te leven. Maar in Europa en in Amerika, we maken het moeilijker en moeilijker met zoveel dingetjes. En elke dingetje, ja. Je hebt een boot, prima, maar dan moet je onderhouden. Heb je een caravan, ja, sta er extra. Oké, geen zonde, maar voorzichtig. om goed te kunnen lopen, wij moeten voorzichtig zijn met zonde, maar ook met lasten. Nou, de Heer Jezus heeft ook iets over lasten gezegd. En dat is mijn tweede Bijbeltekst. En die komt uit Matthäus 11, vers 28 en tot 30. Jezus zei, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, een vraagje. Is dit een Bijbeltekst voor christenen of voor niet-christelijke mensen? Is het een evangelisatietekst? Kom naar Jezus. Of is het een tekst voor christenen? Kom naar Jezus. Nou, sommige mensen denken, nou, het is voormalig voor niet-christelijke met een toepassing voor christenen. Oh, nee, het is voor christenen met een toepassing voor evangelisatie. Kan. Mijn voorstel is, die ik heb een paar jaar geleden ontdekt, is een verschil te maken tussen vers 29, 28 en de andere twee. De eerste zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Dat als je komt met je last van zonde en je komt tot Jezus, jij kan rust vinden. Je legt het neer. Heb je ooit een gestreste christen gezien? Gebeurt dat hier in Limburg? Een gestreste christen? Nou, blijkbaar. En dan vers 29 en 30 helpt ons te bewegen als christenen. En dan Jezus zegt, neem mijn juk op je. Hier is, hoe kunnen wij dan leven als christenen? Neem mijn juk op u. Leer van mij, ik ben zachtmoedig, ben een nederig van hart. En u zal rust vinden. Dus de eerste, als wij komen tot Jezus, tot bekering, wij ontvangen dat rust. In onze dagelijks leven moeten wij dat rust vinden. Rust, welke rust? Voor je ziel, je ziekjes. En wij kunnen dat vinden als wij leren om te gaan met onze lasten. Om hen met Jezus te delen. Nou, er is een mooie boek. Misschien een aantal van jullie hebben het al gelezen. The Pilgrim's Progress. Heeft iemand over dit boek gezien? Nou, ook in Nederland. Fantastisch. Ik hoorde jaren geleden, toen mijn opa jong was, mijn opa in Engeland, dit was verplicht lezen op scholen. De Bijbel en The Pilgrim's Progress waren de standaardteksten op de literatuur op de scholen in Engeland. Veel is veranderd in 100 jaar. Maar dit is geschreven door John Bunyan. En hij was een evangelist. En om die tijd, 18, 16, je moet een licentie hebben om een preek te kunnen houden buiten een kerk. Dus hij was een evangelist, hij doet zomaar. En hij ging uiteindelijk in de gevangenis in. Dus hij heeft dit boek geschreven in de tijd in de gevangenis. En het is een verhaal van iemand die komt uit de stad van verdoemenis en hij probeert naar de heilige nieuwe stad, de Nieuw Jeruzalem, te gaan. Dus het is een allegorische verhaal. En in dit verhaal, hij begint zijn wandelen vanuit de stad van destruction. En hij heeft een grote rugzak met al zijn zonden. Uiteindelijk komt John, de pelgrim, hij komt naar de kruis, hij knielt, een beeld van zijn bekering, je komt tot Jezus. En de grote pakket van zonde is afgevallen. De bloed van de Heer Jezus reinigt ons voor alle zonde, alle zonde. Maakt niet zo veel uit wat voor zonde je hebt meegedaan in je leven. Als je komt tot Jezus op bekering, je zegt, Heer Jezus, ik geef mijn ziel van jou, vergeef mij, al onze zonde is vergeven. Hij geeft ons rust. Als je bent nog niet tot bekering gekomen, je denkt, nou, ik vind christendom interessant, daarom ben ik hier. Nou, het is veel meer dan alleen interessant. Je hebt Jezus nodig om vergeving van al je zonden te ontvangen, om gered te worden, om af te zijn en rust te krijgen. Nou, na bekering, nadat wij ontvangen rust voor onze ziel, dan begint de wandel met Jezus, de wedloop. En dan in de loop van de tijd, wij beginnen lasten, extra bakstenen of zo, in onze rugzak te zetten. Nou, sommige bakstenen, sommige lasten zijn wel goed, zou ik zeggen. Sommige minder. Nou, we vieren Vaderdag vandaag, dus ik neem aan dat een aantal van jullie zijn getrouwd. Ik ook. Is een vrouw een last? Nou, je hoeft dit niet hardop te zeggen. Nou, ik merk ook in Nederland, er zijn veel schoonmoedergrapjes. Of zoals schoonmoeder, dat is een Belgische naam, de trauma's. Nou, is een schoonmoeder een last? Kan. Kinderen, zijn kinderen lasten? Ik heb 3 kleinkinderen, zijn kinderen last? Nou kijk eens, sommige dingen hoeven niet slecht te zijn om een last te zijn. Nou, wij hebben 4 kinderen en ik herinner me, nu zijn ze redelijk groter, dus ze doen hun eigen ding. Maar ja, je moet voor hen zorgen en de schoenen kopen en dit schoonmaken en ze hebben oorpijn en keelpijn en buikpijn en dit moet gebeuren en op school je moet gaan. Het is makkelijker zonder. Paulus schreef in 1 Korinther 7. Nou, het is fijn om geen vrouw te hebben. Je hebt meer tijd voor de koninkrijk. Ja, als je hebt een man of een vrouw, dan je moet wel een beetje investeren in de gezelligheid thuis. Als niet, dan het gaat niet. Dus je moet wel energie insteken. Dus het is duidelijk, kijk eens, God te dienen in een gemeente, is het een last of niet? Ik zag kinderen buiten lopen. Een aantal volwassenen gingen ook buiten. Ze hebben een les voorbereid voor de kinderen, neem ik aan. Dat vraagt werk. Wij hebben dat niet gedaan, zij wel. Het is een last voor hen. Maar een goede last. Als het is van God als God jou dat geeft. Dus ik denk het is belangrijk om te zien dat er zijn 2 typen lasten. Er zijn goede lasten en slechte lasten. Of een beetje meer nuanceerd, er zijn de juiste lasten en de niet nodig slechte lasten. Ik probeer een beetje meer nuanceerd te zijn, omdat er is een belangrijke vraag, en ik laat jou over denken, ziekte. Wat voor type last is een ziekte? Als je in een rolstoel zit, of je hebt last van je darmen, of van. Nou, ik parkeer dat onderwerp, maar goed om over te denken. Daarom is het belangrijk om een beetje meer voorzichtig en genuanceerd te zijn. Nou, ik begin dan met de goede en de juiste lasten. Hier is een mooie Bijbeltekst. Galaten 2, vers 6. 6, vers 2. Nou, goed. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. En in Hebreeën 12 en Matthäus 28, het onderwerp was get rid of your lasten. Maar hier in Galaten 6, het gaat om draag elkaars lasten. Het feit dat er is een kinderprogramma hier, ik vind dit fantastisch. Dus op die manier kunnen wij gezinnen helpen om de lasten van kinderen te dragen. Wij werken een beetje samen met de opvoeding van de kinderen. Er zijn ook andere manieren om, als iemand ziek thuis is, of wij kunnen een maaltijd voor hen maken of regelen, of iemand. Nou, wij kunnen elkaar lasten dragen. Maar een beetje later lees je dan, en ook in Galaten 6, vers 5, want ieder zal zijn eigen pak dragen. Zijn eigen last in een andere vertaling. Ik begreep dat dat woord pak heeft te maken met de rugzak van een soldaat. Een Romeins of zo. En hier is de les. Dat sommige van onze juiste goede lasten, wij kunnen met elkaar delen. En dat een van de doelen van gemeente zijn. Niet alleen voor jouw persoonlijke lol met Jezus. Het gaat ook over samen dingen kunnen delen. En samen last dragen. Er is gewoon juiste lasten. Maar er zijn sommige lasten dat we moeten leren alleen te dragen. Alleen met Jezus. Sommige mensen gaan door een echt een moeilijke periode. Misschien met een ziekte of een zieke kind, een zieke echtgenoot. Misschien je zoekt een status en het duurt zo lang en al de ingewikkelde moeite, de frustraties en zo. Dat als je probeerde met iemand anders te delen, niemand begrijpt precies hoe jij voelt. En als je verwacht van je mede-christenen dat zij kan echt in jouw schoenen komen staan en echt voelen, je wordt alleen gefrustreerd met je mede-broers en zusters. En ik zou zeggen, sommige lasten, sommige moeilijke situaties, het is beter om het te leren soms alleen met God te waren. Onze derde kind, een zoon, was geboren met een hartafwijk. We waren bezig een zendingwerk in Colombia voor 15 jaar. En op de derde, vierde jaar, onze zoon is geboren met een hartafwijk. Nou, het is een shock. We hebben gezonde kinderen in onze familie, dus ernstige problemen horen bij andere gezinnen natuurlijk. Niet bij ons, en wij zijn bezig met zending toch? Je krijgt kaarten en ja, Romeinen 8, 28 en zo. Alles komt uiteindelijk goed en zo. Zulke mooie bijbelteksten die aansluiten niet zo makkelijk. En ik herinner me eens, een Colombiaanse broer. Hij kwam naar mij de volgende zondag. Hij zette een hand hier op mijn schouder. Hij keek me aan en dan naar de grond. En hij bleef zo. Hij heeft niets gezegd. Dat was zijn manier, en voor mij de beste manier, om samen een beetje te delen van de onbegrijpelijke situatie. En soms, je moet leren. Het is niet dat je moet dicht zijn en alles voor jezelf te houden, maar verwacht niet dat christenen kunnen alles wat je meemaakt begrijpen. Galaten 6:5. Want ieder zal zijn eigen pak. Soms, sommige dingen, misschien moet je alleen met Jezus delen en samen verder gaan. Nou, waar komen de goede of de juiste lasten vandaan? Mijn stelling is dat de juiste lasten komen direct of indirect van God zelf. Hij geeft jou een last, mij een last, of hij laat een last toe. Hij geeft een indirecte manier. Dus hoe leren wij met de juiste lasten om te gaan? En hier is de twee tips dat ik hoop je kunt thuis nemen. Eerste is dat de juiste last, wij moeten leren het te ontvangen van de Heer zelf. Als jij ontvangt de omgaan met een kidsclub van een medewerker. Nou, als de medewerker een beetje lui is of heeft iets verkeerd gedaan, je motivatie is weg. Als jij ontvangt een bediening van de Heer zelf, als je een oudste in de gemeente of wat dan ook wat je doet, ook de koffie zetten. Je doet het niet omdat ze hebben vrijwilligers nodig. Je zegt, ik ontvang dat taakje van de Heer. Ik ontvang mijn moeder of schoonvader met een gebrokende gezondheid, met moeite. Nee, ik heb niet gekozen. Zij heeft ook niet gekozen. Ik ontvang dat situatie van de Heer. Dat zet een andere mentaliteit aan. Handelingen 20:24, Paulus schrijft over de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb. Ik ben een oudste in een gemeente in Eindhoven. Er zijn 400, 500 mensen in de gemeente. We zijn 6 oudsten. Ik moet zeggen, het is soms ingewikkeld hoor. Nederlandse cultuur is niet een makkelijke cultuur. Elke Nederlander heeft een mening over alles. En een sterke mening. En sommige mensen komen naar een gemeente en ze denken, nou, de rol van de oudsten is een platform schoon te houden, zodat iedereen kan dansen zoals ze willen. En ik denk, nou, ik doe dat niet. Ik verwaar mijn rol als oudste een beetje anders. En dan, ja, ik ben nu 8 jaar zo bezig en soms denk ik, nou, het is makkelijker in Colombia. Ik ga terug. Of iets, doe iets anders of zo. Maar het is de feit dat je denkt, nou, ik ontvang dit last, dit bediening van de Heer op dit moment. Misschien later ik stop, ik weet het niet, maar op dit moment, dat geeft me kracht om met de last om te gaan, op een positieve manier. En de tweede tip dan, is leren je lasten te dragen samen met de Heer Jezus, onder dat juk. Jullie weten wat een juk is? Het is geen sport equipment. Het is een werkgereedschap. En de Heer Jezus zegt, nou, ben je een beetje moe, gefrustreerd met de hulp van je oudere vader of schoonvader, of met de moeilijke kinderen, of soms een moeilijke vrouw of man of zo. Nou, kom naar mij toe. Ben je te moe? Word nederig en zachtmoedig zoals ik en zet je keel onder mijn juk. En dan zullen wij deze moeilijke kinderen samen opvoeden. Een juk is een beetje een M. Een beetje zoals de McDonald's. Elke keer dat ik zie een McDonald's, ik denk aan Matthäus 11, 28. 11:30 gisteren kwam ik terug van een ding in Rotterdam met mijn vrouw. Nou, ik moet beleden. Ik stop het McDonald's. In voorbereiding voor de dienst vandaag natuurlijk. Matthäus 11, 28. Het is een beetje van een M. En de M, de eigenaar van de M is Jezus zelf. En hij zegt, ben je een beetje gestrest in jouw leven? Kom daar mee toe. Jezus komt om de ene kant met zijn nek, zijn hals. En hij zegt, kom naartoe en zet je nek aan de andere kant. Maar je moet wel nederig en zachtmoedig zoals hij. Dan doen we het samen. En dan zullen jij rust voor je ziel vinden. Rust voor je ziel. Dus, De tips dan om te gaan met de juiste lasten is 1. Ontvang je last bewust van de Heer zelf. En de tweede is nooit alleen. Altijd samen met Hem. Ben je met de Beamer bezig? Ben je met de muziek bezig? Ben je met de opvoeding van kinderen bezig? Ben je met je baan bezig? Ben je met je toetsen, je examens bezig? Ben je met school bezig? Nooit alleen. Zijn goede lasten dragen altijd samen met de Heer. En dat is een bewuste keuze. Ook ouderdom. Mijn ouders wonen in Londen. Mijn vader is 84. En mijn moeder is 86. Nou, een paar maanden geleden, ik sprak telefonisch met mijn vader. En hij zei, nou, bijna elke week ga ik naar de ziekenhuis. I give you a tip, Philip. Try not to become old, it's complicated. Ik denk, nou ja, bedankt voor de tip, wat doe je dan, hè? Ouderdom is ook, we kiezen het ervoor. Het komt gewoon als je een goede leven had gehad. Veel mensen komen nooit tot ouderdom. Maar dan, hoe ga je om met je ouderdom? Sommige ouderdom, ja, het is gewoon ingewikkeld. Je wil het niet, en dit werkt niet meer, en dit werkt niet meer, en dit is een last, en dit is een... Nou, kan je dat je ouderdom ook van God ontvangen? Kan je je beperkingen van ouderdom ook samen met de Heer onder de juk meenemen, tot aan de einde? Ik hoop van wel. Ik wil nu aandacht geven aan de verkeerde lasten. Omdat de verkeerde lasten kunnen bestaan natuurlijk ook. De slechte of de onnodige lasten. Vaak zijn onnodige lasten verbonden met een bepaalde leugen. Je gelooft de leugen en je zet een brick. Baksteen. Je zet een baksteen in je rugzak. Nou, als ik zoek de oorsprong of de bron van verkeerde lasten. Nou, als ik lees het verhaal van Job in het Oude Testament, ik zie dat Satan heeft zijn leven moeilijk gemaakt. Dus Satan kan lasten in onze rugzak zetten. Als ik lees in Galaten 5, vers 1, sta vast in de vrijheid waarom Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Religieuze regels kunnen een last zijn, maar dan, ze komen niet van Satan, maar van onze medemens. Misschien jullie kennen ook kerken waar het is zo. Nou, de christelijke leven is moeilijk genoeg, maar ze hebben ook extra regels bedacht. Hoe je moet kleden en wat voor schoenen past bij een zondag en wat wil je ACO kopen of niet kopen. Nou, dus ze maken het toch moeilijker. Ook soms met een goede doel kunnen wij lasten bakstenen in de rugzaks van andere medechristenen zetten. En ik geef jou een voorbeeld. Nou, hoe kan ik het voorbeeld kort houden? Na 15 jaar werk in Colombia, het was tijd om terug naar Europa te komen. We waren bezig met een aantal verschillende projecten. Maar ik heb geleerd dat als je geeft een project, een goede project, aan iemand die niet geroepen voelt voor die project, het wordt alleen een last. Dit was een moeilijke jaar waar we hebben besloten, nou, wij moeten mensen zoeken om verschillende projecten over te nemen. En als ik kan geen goede persoon vinden, ik moet het project dichtmaken. Omdat ik geleerd dat als ik geef iets, maakt niet uit welke bediening, maar als je geeft dit aan iemand die geen roeping voor dat heeft. Zij doen het wel voor een jaar of twee, maar uiteindelijk worden ze kapot ermee. Je moet niet dingen geven. En op die manier kunnen wij met mooie dingen last worden van onze mede-christenen. Dus we moeten daar voorzichtig zijn. Maar mijn stelling is dat het meeste bakstenen in onze rugzak, wij zetten onszelf in de rugzak. Dus misschien soms Satan, soms iemand anders. Ingewikkelde buurman of je baas. Maar het meeste zetten wij onszelf. En ik zal jullie een aantal voorbeelden geven en dan hopen wij tot een einde te komen. Stel je voor dat Johan heeft een bedrijf en hij verkoopt, zeg maar, koelkasten. Dus hij heeft 10 verkopers in Nederland om koelkasten te verkopen. En sommige van de verkopers kunnen 100 koelkasten per week verkopen. Het zijn echt goede praters. En andere kunnen misschien 50 of 70. En hij heeft 2, die doen zijn de best en zij verkopen 3 en de andere 2 per week. Nou, Johan is een man met een warme hart, dus alle 10 bleven op loon. Maar dan komt een moeilijke moment in de bedrijf. En hij zegt, van de 10 verkopers, 3 moeten weg. Welke 3 gaan weg? Het is niet zo moeilijk. Nou, je pakt de mensen die het minste verkopen. En je koopt 3 mooie stuk bloemen en zo. En je zegt hoeveel je waardeert alle 3, maar die moet weg. En zij weten dat ook wel. Zo is onze maatschappij. Onze kinderen gaan naar scholen als ze krijgen goede cijfers. Iedereen doet zo en wat mooi en een vlaggetje van alles. Maar met slechte cijfers, iedereen denkt, wat dan? En geen diploma dan? Ook op werk. Heb je het goed gedaan? Je salaris gaat naar boven. Je is slecht gedaan. Dus wij leven in een prestatiemaatschappij. En dan komen wij tot Jezus. Dan komen wij tot bekering. En wij zijn zo blij om Jezus te leren kennen, maar wij dragen ons mee dat manier van denken. En wij denken, als wij goed presteren in de kerk, dan God is super blij met ons. Dus ik moet dit doen, ik moet daar helpen, ik moet dit doen. En dan. Dus wij denken dat met veel activiteit, God zal een beetje meer van mij houden. En als mijn zonden, zoals een beetje meer zonde en meer heiligheid, nou dan God wordt blijer en blijer met mij, omdat ik word meer en meer heilig en zo. Dat wordt stressvol, man. Wat een stressvol manier van leven. De waarheid is dat God houdt van jou. Vader God houdt van jou. Zoveel dat hij kan niet meer van jou houden. Begrijp je dat? Hij kan niet meer. Maakt niet uit wat hij doet, hij kan plus. Er is geen plus. Dus alles wat wij doen is niet om meer van Gods liefde te proberen te krijgen. Dat is alleen een last. Dat is een baksteen dat wij zetten onszelf in onze rugzak. En als je ontdekt de leugen, nou, God houdt van mij prima zo. Uit komt de baksteen. En dan je leeft voor Jezus. Je wil heilig leven. Je wil hem dienen. Maar uit blijdschap en dankbaarheid, niet om iets te verdienen. Duidelijk? Sommige mensen denken, nou, ik verberg zonde in mijn leven. Nou ja, ik heb een kleine gewoonte om porno te kijken, maar nou, ik ben getrouwd, dus ik kan het managen. Nou, of nou, mijn belastingdienstpapiertje, dus ik het invul een beetje, maar nou, dus ik doe het een beetje raar met mijn belastingding, maar... Nou, ik geef God een extra 100 euro hoor, dus hij heeft ook baat van. Dus, dus we hebben argumentaties om zonder te verklaren in ons leven. Dat iemand heeft iets tegen jou gedaan, verkeerd, en je denkt, nou, het is zo verkeerd, dat ik doe iets, ook, nou, niet zo erg, maar ik doe een beetje terug. David zei, toen ik zweeg, verkeerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklagen de hele dag. Het is niet mogelijk blij Jezus te volgen met zonde in onze leven. Bewuste zonde. Je wandelt met Jezus met een grote baksteen in je rugzak. En Jezus, kom naar mij toe, jongen. Kom, meisje, kom. Beleid je zonde. Neem dat baksteen uit. En je zal rust voor je ziel vinden. Je hoeft niet wakker te blijven met argumentaties om te proberen jouw zonde te verklaren. Sommige mensen zijn perfectionisten van aard. Alles moet een beetje Duits achter, maar Nederlanders hebben het ook. Moet alles ook precies zo, precies. Zo. Dat is wel verklaarbaar. We zijn geschapen om in een perfecte wereld te leven. Alles was aan het begin, alles was perfect. Maar vanwege de zonde, alles is een beetje gebroken op de aarde nu. Dus als je probeert alles, nou, je wil graag een perfecte vrouw hebben. Nou, je maakt je vrouw frustreerd. Je hebt kinderen, nou. Mijn kinderen beginnen christen, mijn vrouw is een christen. Onze kinderen moeten wel perfect zijn. Zij moet wel poepen op het juiste moment. En zij moet wel dit doen, net zo. En ik wil een voorbeeld zijn in de gemeente. Dus, nou, je dwing je kinderen. Je wordt alleen chagrijnig. Sommige mensen springen van één gemeente naar een andere gemeente. Twee, drie jaar later naar een andere gemeente. Wat zoeken ze? Een perfect gemeente. Dat ijzende geest is alleen een grote baksteen in je rugzak. Je maakt jezelf gestrest en je stresst de mensen om je heen. Erken dat wij leven in een gebroken wereld. De gemeente hier ook in Roermond zal nooit perfect zijn. Jouw man, jouw vrouw, jouw schoonmoeder, jouw kinderen zal nooit perfect zijn. Jij ook niet. Ontspan, zo is het gewoon. Perfectie komt in de hemel. Wij streven wel, maar wij eisen niks. Ik probeer in 5 minuten te stoppen. Is dat ongeveer goed? Een beetje van een last, begreep ik. Maar nou, hoop ik een goede last. Nou, wij hebben 4 kinderen en je wil graag je kinderen een bepaalde richting geven. Het is makkelijk om mensen in de gemeente of je kinderen te manipuleren. met een goede bedoeling. Wie is de enige die mensen kan echt van hart veranderen? De Heilige Geest. Echt zo. En misschien is het goed om dat te noemen, je bent niet de Heilige Geest. En als je probeert dat werk van de Heilige Geest te doen, je zet een steen, een grote baksteen in je rugzak. Altijd een beetje gefrustreerd op zondag, omdat de kerk is nog niet, de broer is nog niet, de vrouw is nog niet. Bid voor hen, geef de juiste tip natuurlijk. Alleen de Heilige Geest kan dat werk doen. De boekje over vergeving. Ik heb het geschreven ook omdat ik zie dat soms onze onvergeving gezindheid als christenen wordt een last in de rugzak van mensen. Je komt tegen situaties waar ja, een vader heeft zijn dochter op een verkeerde seksuele manier behandeld voor een aantal jaren. En nu de vader is overleden, is een christenman. En toch de dochter die nu 60 jaar oud is, heeft last ervan. Elke keer dat haar man begint haar arm te rakken, ze herinnert zich van haar vader. En ze geniet niet ervan. We moeten leren mensen te vergeven van onze hart. Dat gaat het boekje over. Het betekent niet zonder goed te praten. Mensen die ze hebben gezondigd, moeten wel aan God verantwoordelijking afleggen. Maar hij vraagt ons van hart mensen te vergeven. En als wij maken dat keuze om in onze hart, ik vergeef in de naam van Jezus, op dat moment een grote steen, een baksteen, komt uit je rugzak. Twee meer voorbeelden en dan stop ik. Sommige mensen in de ochtend, ze gaan uit naar bed en ze kijken naar in de spiegel en ze worden meteen gefrustreerd. Ah, mijn grote oren. Of nou, mijn neus. Of nou, ik ben te kort, ik zie bijna niks in de spiegel. Of nou, ik ben zo hoog gekeken, ik kijk mijn bellybutton of zo. Nou, dit is altijd, nou, mijn haar is een beetje te lang, te kort, te weinig. Wij kunnen ontevreden zijn met de manier die God heeft ons geschapen. En natuurlijk, het is altijd goed om een douche te hebben en een beetje iets met je hart te doen of zo, een deo te gebruiken. Ah, natuurlijk wel, maar de basismodel heeft God voor jou en mij gekozen. En als we kunnen leren accepteren, ja, de kleur van onze huid, hoe hoog, hoe laag, dat heeft God voor ons betaald, we hebben bepaald. Dus, nou, als we kunnen dat leren accepteren, wij kunnen ontspannen en een grote baksteen komt uit onze rugzak. Ik weet dat het een groot onderwerp is, maar ook onze seksualiteit. God heeft jou gekozen om jou een man of een vrouw te maken. En ontevredenheid met de manier die God heeft ons gemaakt, is ook een grote last in onze rugzak. Dus ons te leren accepteren, ja, zo is het gewoon. Ik zal een ander type oor bezoeken, of neus of zo, maar nou, het is prima zo. Nou, je leeft zoveel blijer in je christelijke leven. Laatste voorbeeld. En dit is een voorbeeld voor diegenen die meer dan 10 jaar wandelen als christen. Sommige lasten komen meer vaak voor door oudere christenen. Nou, stel je voor, geef jezelf een cijfer. 10, dat je leeft net zoals de Heer Jezus. Echt, bijna perfectie dan. En 0, je wordt niks. Je bent echt... jouw levensstijl is echt niks. Het is echt zonde leven. Wat voor cijfer zal jij jezelf geven? 10 is perfectie en 0 is vleeselijke christen. Nou, je hoeft het niet hardop te zeggen, maar ik vraag jou, pak maar een cijfer. Nou, 5,5. Nou, dat is typisch in Nederland. 5,6 is net voldoende. Zo. Nou, het gaat niet om redding, het gaat om je levensstijl. Wat je geestelijke toestand als christen. Nou, stel je voor dat je denkt, nou, ik ben een 6, zeg maar. Maar de mensen, als je bent een christen voor een lange tijd, de mensen om je heen, denken, nou, die broeder, hij helpt met de liederen, hij helpt met de boodschap, hij welkomt, nou, hij is zeker een 8, zou ik zeggen. Nou, dat zuster, nou, de manier dat zij bidt of zo, de manier dat zij zit met haar ogen dicht, met die muziek, nou, 8,5 denk ik. Nou, dat is geen probleem. Wij schatten elkaar, denk ik, bijna altijd meer geestelijker dan wat wij werkelijk zijn. En dat is niet mis. Het is gewoon zo. Het probleem is dat als ik hoor iemand zeggen, nou, Philip is een 8, en ik weet van binnen, nee, ik ben meer een 6. Maar ik vind het wel mooi dat mensen denken dat ik een 8 ben. Nou, wat fijn. Ik zal mijn best doen om mijn imago van 8 in stand te houden. Dat is het probleem. Het probleem is niet dat je een 6 bent. Elke christen wil graag 10 worden. God wil van elke christen meer van de Heer Jezus laten zien. Amen. Het is gewoon zo. Dat is onze wens. Maar we zijn er nog niet. Maar de imago, om energie in te steken, om een bepaalde imago vast te houden. En als je hoort dat iemand zegt, nou Philip, ik denk dat hij is geen 8 hoor, misschien 7 of... dan je moet in de verdedigingmodus komen. Verspel van energie. Mijn tip is ontspan. En als je 6 bent, dan gewoon, je bent 6. En dat is prima zo. En werk met de Heer om te groeien. En ik hoop dat in het jaar of 2, dan word je 6,5 en 7 en in die richting op. Maar verlies geen energie om een imago in stand te houden. Duidelijk? Nou, tijd om te samenvatten en te eindigen. Onze eerste roeping is naar de Jezus te komen voor bekering. Om rust ontvangen. Zijn vrede. Dan zijn we wedergeboren christenen. Als je dat nog niet gedaan, dat is de bemoediging vanochtend. Kies voor Jezus. Geef je leven aan Jezus. Dus hakjes. Onze eerste lied vanochtend was prijs. Wat betekent Adonai? Het zijn mooie Griekse woorden. Ik heb er jaren gezongen en ik wist het niet. Nou, iets moois. Van Jezus, natuurlijk, iets moois. En uiteindelijk heb ik gegoogeld. Adon is de Griekse naam voor een eigenaar van slaven. Adonai is de meester van slaven. Prijs Adonai is, hij is de baas van mijn leven. Ik prijs jou, mijn baas, mijn Adonai. We hebben moeite met slavernij, de idee, maar Paulus had geen moeite. Ik ben een slaaf van Jezus en hij is een goede baas. Geen probleem. Wij hebben tegenwoordig mensenrechten en dat maakt ons meer ingewikkeld. Maar de punt is dat als we komen tot Jezus, we zeggen nou, ik geef mijn zee van Jezus, jij wordt de baas, de Adonai van mijn leven. Christen worden. En dan begin je christelijke leven. En ik wil jou bemoedigen om elke verkeerde last, zet het uit je rugzak. Misschien de Heilige Geest vanochtend, door de verhalen heen, heeft 1 of 2, nou, dat is wel een last dat ik draag, onnoodzakelijk. Erken de leugen, beleid het aan de Heer en zet de baksteen uit je rugzak. En voor de juiste lasten. Veel van jullie dragen goede, juiste lasten. Ik ook. En ik ben soms wel gestrest. En ik moet mezelf herinneren. Ik moet leren mijn last van de Heere God te ontvangen. Ja. Sommigen van jullie weten dat ik ben betrokken met een paar anderen met de website Vernieuwd. We kregen veel kritiek. En soms denk ik, oh, laat maar, ik focus op iets anders. Maar het is een last, wel. Maar op dit moment, ik ontvang het van de Heer. Maar dat is niet genoeg. Ik moet leren samen onder de juk dat project te dragen. En dan zal ik beter slapen, rust voor mijn ziel vinden. In jouw situatie, beste broer en zuster, leren jouw juiste jassen van Heer te ontvangen en samen met hen onder zijn juk, bewust, dat te dragen. Zullen wij bidden? Heer Jezus, wij zijn dankbaar dat wij kunnen bij u komen. Heer, dank u wel dat u bemoedigt ons om verkeerde lasten af te zetten. En dat u wil graag met ons de juiste lasten dragen onder uw juk. En wij komen vanochtend, vanmiddag bij u. En wij willen graag als christenen met u onze lasten delen. In de naam van Jezus. Amen.